En dit is altijd het moment dat jullie mogen losbarsten en branden met jullie vragen. Kees is de eerste.
Wat wil jij bedoelen met waken?
Met wat?
Waken.
Waken.
Ja, waken.
Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Het is zelfs een vraag die in deze hoofdstukken heel veel voorkomt. Waken is het omgekeerde als van een dief in de nacht. Een dief in de nacht komt onverwachts en ongewenst, maar vooral ook onverwachts. Als de komst van de Heer Jezus zou plaatsvinden en het zou voor ons totaal onverwachts zijn, dan heb je niet gewaakt. Waken, dat betekent dat je als een wachtposter op de muur staat, met je handen boven je ogen tegen de zon, en je zegt van daar komen ze aan in de verte. Als de man, de matroos in het kraaiennest, die uitkijkt of er enig land in zicht is. En dat tenslotte luidkeels uitbrult. En dat geeft een geweldige consternatie aan dek. Dat is waken. Waken, dat betekent wakker zijn, waakzaam zijn, opletten op wat er gaat komen. Om het zo gauw het begint zich af te tekenen, het daarop in te gaan. Zoals we in de vorige hoofdstuk ook zagen, let op de tekenen der tijden. Als het in half maart nog zou sneeuwen, is er toch een kans dat door die sneeuw heen de eerste sneeuwklokjes de kopjes boven de sneeuw uitsteken. En dan weet je, het kan lang duren. Nee, het hoeft dan niet meer zo lang te duren. Het kan niet meer lang duren. Dit is zo'n vast teken dat het niet winter blijft. De winter trekt aan het kortste eind. De lente is op komst. Ik fluisterde net tegen mijn vrouw toen Paul het er al over had. De krokussen. Dat is voor mij een van de meest vreugdevolle momenten van het jaar. Ik heb een hekel aan de winter, in tegenstelling tot mijn vrouw. Die is nu helemaal gelukkig. En die is in de zomer, als het zo heet, is heel ongelukkig. En dan ben ik juist heel gelukkig. Maar vandaar dat die krokussen voor mij elk jaar als een ontroering over me heen komen. En dat is waken. Zijn ze er al? Zijn de eerste sneeuwklokjes er al? Zijn de krokussen er al? Waken is letten op de tekenen. Ik weet nog, in Zuid-Afrika beleefde ik dat ook altijd heel intens als dan eind augustus, begin september de lente in de lucht hing. Op 1 september mochten de kinderen dan allemaal weer voor het eerst blootsvoets naar school. Zo gaat het daar, dat is een wonderlijk land. In de zomer dragen de kinderen, althans was het zo, ik geloof dat het nog wel zo is, dragen de kinderen geen schoenen. En op 1 september mochten ze dan voor het eerst blootsvoets naar school, want dan ging de lente. En dan liep ik langs bomen, ik kende die allemaal niet, maar dat zijn bomen die zien eruit alsof het hout is dat zo op de mesvaat gegooid kan worden. Maar dan zo rond begin september, dan zag je in die oksels hele kleine groene knopjes. En elke dag werden die een beetje groter. Ik had het daar nog eigenlijk sterker dan in Nederland. De lente komt, de lente. En dat is waak. Waak is letten op die tekenen. Zodat het je niet overvalt. Huh, het is al lente. Helemaal niet gemerkt. Daarmee heb je niet gewaakt. Heb je niet opgelet. Want al die kleine aanwijzingen, die hadden je het kunnen duidelijk maken. Wie nog meer? Ik heb u gezegd dat ik denk dat dat een beeld is van de Heilige Geest. Maar dan niet zozeer als de geest waarmee je gezalfd wordt, dus die kracht geeft. Zalving heeft te maken met bevoegdheid en bekwaamheid of kracht. Maar olie als datgene waardoor er licht is. Want je doet het licht niet over je hoofd, je doet het in een lamp. En om de... Ja, gaat uw gang.
Die ken ik, maar die dwaze maagden die gingen terug om olie te kopen.
Ja.
Nee.
En
in het Psalm 90, daar kom ik tegen, meen ik in Psalm 90. Uw woord is een lamp voor uw voeten.
119.
Nog een keer.
Ja.
En is dan die olie niet het woord van God wat wij moeten mee moeten dragen en dat een plaats moet hebben in ons leven? Nemen. En dat kun je, daar moet je voor betalen. Dat is een offer vraagt. En zo dacht ik dat juist omdat die olie gekocht moest worden door die dwaze maagden. Dat eerder slaat op het woord dan op de Heilige Geest.
Ja, maar dit kan ik me wel voorstellen. Maar er zijn een aantal problemen aan die uitleg. In de eerste plaats wordt olie in de Bijbel nooit rechtstreeks verbonden met het woord, maar wel met de Heilige Geest. Ten tweede, het kopen zou voor allebei een probleem zijn. Want ook het woord zou je dan evenmin kunnen kopen. Maar ik zal u voorlezen wat er staat in Jesaja 55. O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Daar zie je het beeld van het kopen, in de zin van iets je verwerven, maar je hoeft er niet voor te betalen. Het is dus gratis, maar je moet er wel moeite voor doen. En dat is in de Bijbel ook, het is de discipel die moet graven om die schat in de akker te vinden. Kijk, aan de ene kant, het wordt je in de schoot geworpen. Ja, er zijn de verschillende aspecten aan zulke dingen. Het wordt je in de schoot geworpen, het is genade, het wordt je geschonken. Maar de andere kant is, ook als een discipel op zoek gaat naar de schat in het koninkrijk, dan moet hij daar moeite voor doen om het te ontdekken. En het kopen, dat betekent niet dat je geld hoeft mee te brengen, maar het betekent wel, je moet er wat voor doen. En dat is eigenlijk met de Heilige Geest ook zo. Als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest, terwijl je er nog helemaal niks van af weet. Want je wordt verzegeld met de Heilige Geest, terwijl je misschien pas veel later door uitleg te verstaan krijgt wat dat inhoudt. Dan zeg je, oh, hey, dat wist ik helemaal niet. Ik heb iets ontvangen wat ik niet eens wist. En zolang je niet weet dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, kun je ook nooit leren leven uit de kracht van die Heilige Geest. En trouwens, als je wel weet dat je de Heilige Geest ontvangen hebt, kan het nog zijn dat je door gebrek aan onderwijs dat je die kracht van de Heilige Geest niet kent. Dus in zover hebt u gelijk dat het woord er natuurlijk niet los verstaat. Het geest is nooit los te maken van het woord. De geest los van het woord kweekt fanatici. Het woord los van de geest kweekt fariseërs. Dus ze zijn altijd wel aan elkaar gekoppeld. Je moet het woord onderzoeken om te weten hoe kan ik leren leven uit de kracht van die Heilige Geest. Dan gaat die olie pas functioneren in je leven. Wie is de volgende? Nou, zo staat het, dacht ik niet, maar dat maakt niet uit. Het had er kunnen staan. Ja, ik herinner me vaak zoiets. Ja, maar dat is in Psalm 27 zie je dat al. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik. Vragen is passief, je vraagt aan de Heer of hij het geven wil. Maar zoeken betekent, ik streef er ook naar. Ik jaag er naar om het te mogen ontvangen. Ik heb er wat voor over om me dit eigen te maken. Dus je moet niet eenzijdig passief het zo voorstellen alsof je het allemaal maar krijgt. Je moet er wel wat voor doen. Heel veel mensen ontvangen het nooit omdat ze zich er niet naar uitstrekken. En dat is hier ook zo. Met dat zoeken vind je dat vaker in de Bijbel. Het zoeken in de zin van streven naar. Maar Psalm 27 vind ik altijd een mooi voorbeeld. Je vraagt erom, dat is passief. En je zoekt ernaar, dat is actief. Dame. Ja.
Dus ik vroeg me af of het
over een leven gaat. Ja. Nee, het is heel goed. Die tekenen der tijden is niet het volledige antwoord. Dat zeg jij terecht. Stel je eens voor dat er totaal geen tekenen der tijden waren. Net zoals die man in de Italiaanse villa totaal geen teken heeft dat zijn meester misschien vandaag nog staat te komen. Of morgen. Daar is hij geen aan. Hij heeft geen mailtje gekregen, geen telefoontje, geen brief, geen telegram. Hij heeft totaal geen idee. En toch is hij waakzaam. Waakzaam om te zorgen dat zijn spullen op orde zijn, zodat als de meester komt, het allemaal is zoals de meester dat graag wil. Dus in waakzaamheid is ook een geesteshouding die naar binnen toe is. Niet alleen maar letten op tekenen, want die zijn er misschien helemaal niet zichtbaar. En toch ben je waakzaam in de zin van het kan elk ogenblik gebeuren, daar moet ik op voorbereid zijn. Ik moet er klaar voor zijn, innerlijk, dat de Heer kan komen. En kijk, mag ik nog even dit erbij zeggen? We zeggen wel eens, als mensen op hun sterfbed liggen, moeten ze ook zorgen dat hun zaakjes allemaal op orde zijn. Jesaja zegt tegen Hizkia, bereid uw huis, want u gaat sterven. Maak je zaakjes op orde. Nou, dat doe je op je sterfbed, maar heel veel mensen hebben geen sterfbed. Die zijn zomaar uit het leven weggerukt. En dan moeten ze ervoor zorgen dat voor die tijd de zaak op orde is. En zo is het met het waken naar de komst van de Heer toe ook. We kunnen niet zeggen, nou, ik denk dat hij over 20 jaar komt, dus dan tegen die tijd ga ik me voorbereiden. Nou, misschien duurt het niet langer dan 20 jaar, maar het kan ook vandaag zijn en dus moet ik voorbereid zijn. En dat ook zonder tekenen der tijden. Het is goed dat je daarop wijst. Want het is ook een innerlijke geesteshouding. Klaarstaan om. Het bewijs dat je klaar was, dat is als het gebeurt, ben je niet verrast. Als de Heer nu zou komen, zeggen we, huh, nu al? Maar je bent niet verrast. Je zegt, nee, ik zat erop te wachten. Is dat tevreden?
Ja.
Goed.
Ik heb nog een vraag.
Vertel hem.
Ik heb maar twee vragen. De moeilijke vraag, een klik positief, maar het zit hoog in 1 vers 3.
Ja.
Vertaling. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En daarom heb ik de maagdrie.
Ja.
En ik klik positief, maar heb ik nog een prediking 7 vers 1. Beter een goede naam, een goede olie en de dag is doods, dan de dag dat iemand geboren wordt. Het heeft allemaal met olie te maken. En
ja.
Ja, maagd, als dat de kerk
voorstellen. Was dat de moeilijke of de makkelijke vraag?
Nee.
Ooit dat je zei dat er een moeilijke en een makkelijke kwam?
Ja, misschien is prediking 7.
Oké. Okay.
Maar. Heiden, ja. Klinkt nog negatief. Daar zou ik de dag is doods moeten lief hebben. Meer dan dag zelf zijn met de Heilige Geest.
Nee, maar kijk. Olie heeft vele betekenissen. Ik heb er nou twee genoemd. Olie als iets waarmee je gezalfd wordt. Olie als datgene wat je in een lamp stopt wat licht geeft. Maar er is nog een derde betekenis. Niet alleen zalvenolie, maar olie, trouwens dat heet ook zalven. Olie die je opdoet om lekker te ruiken. Vroeger gingen de mensen niet zo vaak in bad. En dat maskeerden ze dan door heel veel oliën op te doen. Maar ook los daarvan, olie dat maakt je dat je lekker gaat ruiken. En daar... In het Hooglied zijn er heel veel voorbeelden van. Van die olie in de zin van wat wij parfum noemen. En die oliën, staat ook in het meervoud. Dat waren allerlei specerijen die in die tijd te krijgen waren. Waarmee zo'n bruid zich sierde om lekker te ruiken. Maar de bruidegom ook op zijn manier, dan een beetje mannelijker parfums. Maar dat speelde een rol in die liefdesrelatie van hen. Al de naam van de bruidegom... Die was voor haar al als iets wat lekker rook, wat aangenaam op haar overkwam. In Prediker gaat het erom, gaat het helemaal niet over de wederkomst natuurlijk, maar in Prediker gaat het erom dat als een mens werkelijk zich bezint op het leven, dan leeft hij niet van de ene dag naar de andere dag zomaar vrolijk door, alsof er niks aan de hand is. Maar dan is hij ook geconcentreerd onder andere op de vragen van het einde. En dan is hij meer met een theologieprofessor zei ooit tegen mij, een mens moet eigenlijk elke dag aan zijn dood denken. En dat heeft er een beetje mee te maken. Ik flapte er toen uit, hij moet elke dag aan de wederkomst denken. Maar ja, vandaag zou ik me iets meer beheersen om zulke dingen te zeggen. Maar hij bedoelde dat ze een beetje in dezelfde zin als wat daar in Prediker staat. Maar olie hebben dus, misschien als we even nadenken, dat we nog wel meer betekenissen van de olie kunnen halen. En een van de gevaren dus bij zo'n uitleg van de gelijkenis... En daarom zijn sommige mensen ook zo behoedzaam. Die beginnen al te beven als je zegt, olie heeft met de Heilige Geest te maken. Want hoe inlegkunde? Dat is terecht. Als je bijvoorbeeld die olie in deze gelijkenis in verband brengt met zalfolie. Ja, sorry, maar daar gaat het hier niet over. En ook niet met olie die lekker ruikt om daardoor aangenaam te zijn. Sorry, daar gaat het niet over. Het gaat hier om lampolie. In de winkel is dat trouwens nog weer wat anders. In parfum, dat is wat anders dan lampolie. Nee, het is de Heilige Geest. Het geloof is waarom je zorgt dat je die olie in huis hebt. En dat je je goed voorbereid bent.
Dus denk door de Heilige Geest kan je geloven? Om door te zetten boven
de mensen? Nee, ja, door de Heilige Geest ga je geloven, dat is waar. En het geloof leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Dat is een voortdurende voedingsbron. Goed, nou weer een andere. Wie is er nu aan de beurt? Of gaan we afronden? Jullie moeten allemaal nog een verre reis maken natuurlijk, door de barre, barre sneeuw. Ganan, heb jij geen vraag?
Nee.
Dat laat je aan je dame over. Ja, normaal vraag ik altijd of Machiel geen vraag heeft, maar die is er niet. En ik vraag of Renate geen vraag heeft, maar die is er ook allemaal niet. Dat zijn onze vaste vraagstellers. Ja, Pita! Marcus 4. Maar dan slaap je toch juist niet? Dan lig je wakker. Oh, ja, oké, ik begrijp het, ja. Pieter, ik begrijp het. Kijk, elke individuele gelovige kan een slapende of een wakende zijn. Of af en toe waken en af en toe slapen. Maar hier gaat het niet om wat zo'n gelijkenis voor mij heel persoonlijk, individueel betekent. Hier gaat het om hoe, wat die 10 maagden die samen dat koninkrijk Gods voorstellen in deze tegenwoordige tijd overkomen is. En dan is het frappant, en dan zoek je naar een tijdstip in het verleden, dat ze ook alle 10 in slaap gesukkeld zijn. En je zoekt ook naar een punt in het verleden, wanneer zou dat nou gebeurd kunnen zijn, waar zou de Heilige Geest op doelen? Wanneer zijn ze alle 10 weer wakker geworden, de wijze en de dwaas, snap je? Maar dat is los van het feit dat natuurlijk jij en ik in ons persoonlijk leven ook slapende dan wel wakende christenen zouden kunnen zijn. Nou, nog even dit ter aanvulling. Ik had pas geleden, dat heb ik jullie ook verteld, over een uitslaapdienst. Heet dat zo? Precies. Precies, jullie letten goed op. En toen heb ik daarover gesproken dat slapen een positieve betekenis kan hebben. Hij geeft het zijn bemindende slaap. Oftewel, je kunt ook vertalen, hij geeft zijn bemindende slaap. De Heer Jezus sliep in het scheepje, terwijl de anderen allemaal in paniek waren. Slaap kan ook een grote zegen zijn. Dat weten de slapelozen onder ons maar al te zeer. Slaap kan een zegen zijn, en zo kan het in de Bijbel beschreven worden. De slaap des rechtvaardigen. Maar slaap kan ook betekenen het tegenovergestelde van waakzaamheid. Slapen is dan juist gebrek aan waakzaamheid. Je bent ingedut en dat betekent dat je waakzaamheid weg is. En hier heeft het, zoals duidelijk uit de gelijkenis, uit de samenhang blijkt, die negatieve betekenis. En hier gaat het dan over het gezelschap gezamenlijk. Dat neemt niet weg dat er in alle tijden van de kerkgeschiedenis wakende individuele gelovigen waren. Ze zijn nooit allemaal in slaap geweest. Er zijn altijd mensen die wakend zijn geweest. Ook gericht waren op de toekomende dingen. En er zijn ook in deze tijd altijd genoeg christenen die nog steeds slapen. Nee, maar zo'n gelijkenis heeft altijd maar een betrekking op bepaalde aspecten. En natuurlijk wordt hier gezegd dat hij waakt dan, en dat geldt voor ons allemaal, en dat moet je ook individueel waarmaken. Dat is natuurlijk zeker waar. Maar het is altijd de kunst om uit zo'n gelijkenis niet meer te halen dan de bedoeling is. Maar ook tegelijkertijd wel alles erin uit te halen wat er dan ook bedoeld is. Maar dus individueel kan ik het ook wel op mezelf toepassen. Ik moet geen slapende christen zijn, ik moet een wakende zijn. Alleen, dat mag ik zo wel toepassen. Maar dan gaat het hele verband dat al die 10 meisjes samen sliepen en ook samen wakker werden, dat gaat dan verloren, kan ik dan niet meer toepassen. Dus dan heb ik te maken met een toepassing voor mezelf. Maar dat is wat anders dan de uitleg. Waar ging die gelijkenis nou in de eerste plaats over? Waar is dat gezelschap dat tegelijkertijd ingeslapen is en tegelijkertijd weer wakker worden? Maar de persoonlijke toepassing blijft altijd bestaan. Maar dat is een toepassing, dat is geen uitleg, denk ik. Ja. Ja, dat is inderdaad een veeg teken dat dus het mogelijk is dat je wijs bent. En dat je toch tegelijkertijd in slaap valt. Waarvan je zou kunnen zeggen, dat is juist helemaal niet zo wijs. Dat is, ze zijn wat dat betreft net zo dom als die dwaze meisjes. Dus wijs, in deze gelijkenis, heeft een specifieke betekenis. Je kunt je ook een gelijkenis voorstellen waarin de wijze meisjes degene zijn die juist wakker blijven. En de dwaze zijn die in slaap vallen. Dat is een andere gelijkenis, die is niet verteld. Hier betekent wijs zijn blijkbaar, nou denk maar weer aan Matthäus 7. Je hebt een goed fundament onder je leven. En je hebt olie om licht te kunnen blijven verspreiden, ook als het langer zou duren. Terwijl je in die tussentijd net als anderen best in slaap kan vallen. Hun wijsheid zit hem niet in het feit dat ze altijd wakker zijn, maar dat zijn ze niet. Maar dat als ze weer wakker worden, ze dan in elk geval voorzieningen hebben om het te kunnen uitzingen tot aan de feitelijke komst van de bruidegom. Maar dat is een interessant punt wat u noemt. Ja. Hun wijsheid zit hem niet in het feit dat ze altijd waken. Vandaar dat de Heer Jezus tot wijze en dwazen zegt, waakt altijd. Hij zegt dat ook tegen de wijzen, want die zijn ook in slaap gevallen. Maar daar zat hem hun wijsheid ook niet in. Die zat in andere dingen, die zat hem in de olie. Niet in het feit dat ze zo goed bleven waken. Ook de wijzen kunnen soms in slaap vallen. Als je denkt aan al die eeuwen waarin zulke wijze mannen, een vrouw had er nog niet veel in te brengen, maar wijze mannen waren die zulke wijze dingen geschreven hebben, terwijl het hele idee naar wijzen naar de komst van Christus die aanstaande is, totaal niet bij hen opkwam. Dan zie je een beetje hetzelfde. Ze waren wijs in vele opzichten, maar niet in dit punt van het wijzen op de spoedige komst van Christus. Dat is pas op een bepaald moment weer door de Heere God zelf, door zijn geest op de kandelaar gezet, deze waarheid en dit inzicht. Dus dan zie je in die tijd ook de hele christenheid sliep, terwijl er toch zeer wijze mannen voorkwamen die het woord van God oprecht verkondigd hebben. Goed, laten we samen deze samenkomst afsluiten met gebed. Heer onze God, wij zijn soms ook van dat soort dwaze mensen. Die te weinig leven uit de kracht van de geest, die te weinig licht verspreiden dat alleen door uw geest mogelijk is. En die soms, ook al verbeelden we ons wijs te zijn, toch ook weer in slaap vallen. Meer met onze eigen dingen bezig zijn dan gericht te zijn op de verwerkelijking van het Koninkrijk Gods en op uw spoedige komst, Heer Jezus. We beleiden dat voor u. We zijn vaak zozeer op onszelf en op onze eigen omstandigheden gericht. Tegelijkertijd danken wij u dat we in een tijd mogen leven dat er zoveel meer licht is gekomen door uw goedheid, door uw genade, door de leiding van uw geest op deze dingen. Op het Koninkrijk Gods dat bezig is zich naar zijn einde te spoeden in deze tegenwoordige vorm waarin het nu bestaat. Het einde dat bestaat uit de wederkomst. Licht over het werk van de Heilige Geest in gelovigen. Licht over wat de vervulling met de Heilige Geest mag betekenen in onze levens. En licht dragen is daar een heel belangrijk aspect van. Dank u voor zoveel goede en mooie dingen die in onze tijd zichtbaar zijn geworden. Maar ook wij behoren vast wel tot de mensen die voor andere aspecten van de waarheid maar weinig oog hebben. Net zoals dat in vorige eeuwen het geval was. Maar misschien wilt u in uw goedheid ons ook daar licht over geven. Wat zijn de kanten van uw waarheid die wij tekort doen, waar we geen oog voor hebben, die we wegduwen, omdat we andere dingen zo belangrijk vinden? Help ons dat we ook daarover het licht van uw geest mogen ontvangen, om evenwichtige christenen te zijn. Niet met een dun bijbeltje met hun eigen favoriete teksten, maar die heel uw woord recht laten wedervaren. Zo hebben we allemaal de leiding en de kracht van uw geest nodig om waakzaam te zijn in deze tijd. En gericht te zijn op de spoedige doorbraak van het Koninkrijk Gods. Wat zal plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt. We danken u voor dat zicht dat we mogen hebben. Dat we vanavond hebben mogen zien verdiepen. Bewaar ons daarbij. Bewaar ons nu ook als we naar huis gaan over gladde wegen. Breng ons veilig op onze bestemming. En wil ons ook een volgende keer in uw genade hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen u voor alles wat u bent en voor alles wat u geeft. In de naam van de Heer Jezus. Amen.